Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren, jongens en meisjes, gasten in ons midden, hartelijk welkom bij deze dienst. Deze dienst wordt ook uitgezonden via de Stilok. Ook die luisteraars willen we samen met de luisteraars via internet hartelijk welkom heten. De dienst wordt vanmiddag ook weer geleid door dominee Van der Zwaag. We lezen uit de Bijbel, uit het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 8. Het thema van de preek is, verzegeld tot de dag van de verlossing. Voor de laatste psalm zijn er twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede is bestemd voor de kerkelijke kas, met name de evangelisatie. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Als inleiding op deze dienst gaan we nu samen zingen psalm 116, vers 8, 10 en 11. De kerkraad wenst iedereen die hier aanwezig is en aan alle luisteraars een gezegende dienst toe.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 113, het derde en het vierde vers. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevestigd heeft in de hemel? En het vierde vers, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Vierde vers van Psalm 16, dat luidt: ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen, daar het goddelijk licht mij toestraalt vroeg en laat. En dat vers, dat willen we zingen nadat we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, wederopstanding van het lichaam straks. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag doen we het allerlaatste Bijbelboek, Openbaring, open. En we lezen hoofdstuk 7, de verzen 1 tot en met 8. Dus Openbaring 7, de verzen 1 tot en met 8. Het opschrift luidt: de verzegelden uit de 12 stammen. Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee, of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen, van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen, aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Issachar waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld. En uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld. Tot zover. Voordat we ons buigen over dit gedeelte, willen we eerst samen de Heere bidden of wij opening van ons hart en opening van dit woord onder de leiding van de Heilige Geest mogen ontvangen. Laten we samen het aangezicht van de Heere met ootmoed en met eerbied zoeken. Vanmiddag samen, Heere, in uw huis of meeluisteren naar deze dienst. En we hebben psalmen mogen zingen waarin de lof op uw grote naam klinkt. Psalm 116, psalm 113. Het zijn psalmen waarin zo duidelijk naar voren komt dat u het bent die alle eer en alle lof en alle dank op de aarde en in de hemel toekomt. U bent het die uw troon in de hemel gevestigd hebt en die alles in uw handen hebt. En die ook alles leidt naar dat doel dat u voor ogen hebt. En u bent het, Heere, die ook alle lof toekomt. U wordt de lof toegebracht in de hemel door de engelen, door de gezaligden. Maar ook hier op aarde komt u alle eer en lof toe. En zeker vanuit de gemeente. Zeker ook vanuit ons vanmiddag. U komt alle lof, eer en dank toe, Heer. We zijn vanmiddag weer bij elkaar om een gedeelte van uw woord te overdenken. En we kunnen nooit opening van dat woord en opening van ons hart ontvangen buiten de leiding en de werking van uw geest om. En daarom komen we eerst tot u. En we bidden van u, Heer, wil dit gedeelte voor ons openleggen. Het boek Openbaring is in wezen een troostboek. Al hebben wij daar niet altijd evenveel zicht op. Maar zeker vanmiddag zal het duidelijk worden dat u vanuit dit gedeelte troost, bemoediging wilt geven. Dat u er ons bij bepalen wilt, dat alles vast ligt in uw handen, maar ook als we u mogen kennen en dienen en vrezen in ons leven, vast ligt in uw handen. En dat u ons beveiligt tot in der eeuwigheid. Heere, wij bidden van u of u ons helderheid van denken wilt geven. Of u uw dienaar helderheid van spreken wilt geven. En dat we vanmiddag ons weer mogen verwonderen over het onderwijs. Dat u ons in uw woord geeft. We bidden vanmiddag samen voor uw kerk waar die wereldwijd samenkomt. En we denken vooral aan uw kerk die op de zendingsterreinen is. We willen ook daar vandaag opening van hart en opening van uw woord geef. En wil geven dat dat goede woord van u, dat als een goed zaad wordt gestrooid, dat het werkelijk vrucht mag gaan dragen, dat mensen mogen komen en dat ze u mogen leren kennen. En dat ze uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen leren belijden. Als zaligmaker en als koning, wie alle leven en zaligheid is te vinden. Bidden ook, Heere, voor het werk van de evangelisatie en dat gebeurt dichterbij. Vandaag mogen we onze gaven geven voor dat wat namens onze kerken ook aan evangelisatie in ons land mag worden gedaan. Maar dat kan nooit zonder uw zegen. Wilt u het doen? Wilt u geven dat alles wat we organiseren, dat vrucht mag dragen? Dat mensen toch bereikt mogen worden? Dat mensenharten vernieuwd mogen worden? En u leren kennen, de levende God in de Heere Jezus Christus. Ook vanmiddag, Heere, willen we denken aan de kerk in de verdrukking en de vervolging. En wat zijn er veel broeders en zusters die onder zulke zware omstandigheden moeten leven. En die soms bedreigd worden met de dood. Wilt u ze nabij zijn, wilt u ze kracht geven, staande houden, bemoedigen vanuit uw woord. En doe hen ervan overtuigd zijn dat u alles in handen hebt. En dat u alles ook zult leiden naar dat doel. En dat doel, dat is toch die nieuwe hemel. En die nieuwe aarde waarop de gerechtigheid zal gaan wonen. En waar geen verdriet en moeite, geen zorg, geen bestrijding meer zal worden gevonden. Wij komen zo samen vanmiddag een ogenblik tot u, Heere. En we erkennen onze diepe afhankelijkheid. En we belijden dat we het niet verdienen dat u naar ons omziet. Maar wilt u ons genadig zijn. En aanzien in hem die aan uw rechterhand als koning zit. Maar voor alles toch ook als hoge priester. Die altijd voor ons bidt. Die zijn zegenende handen toch altijd ook naar ons toegericht heeft. De Heere Jezus Christus. Hoor ons, zegen ons uit genade. Om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 42. Vanmorgen hebben we er al een vers van gezongen. Vanmiddag zingen we er ook een paar versen van. Het vierde, het vijfde en het zevende vers. Psalm 42. 4, 5 en 7. Vanmiddag is het uitgangspunt het gedeelte dat we gelezen hebben, Openbaring 7. En als tekst het tweede en de derde vers. En die twee versen die lees ik nog eens voor. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon op gaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen, aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En hij zei: breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Als we naar dit gedeelte geluisterd hebben, willen we met elkaar uit Psalm 91 zingen, gemeente, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, die wordt door die hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Gemeente, wist u dat het boek Openbaring eigenlijk bedoeld is als troostboek? En ik kan me best wel voorstellen dat u bij uzelf denkt: ja, dat zou ik er eigenlijk zo niet in gelezen hebben. In het boek Openbaring, troost en bemoediging. Want wat kom je daar allemaal niet tegen, hè, in dat boek? Rampen, oorlogen, moordpartijen, honger, ernstige ziekte. Ja, zeker als je dan na hoofdstuk 5 aan het lezen bent, hè, dan kom je in ieder hoofdstuk dit soort dingen tegen. En dat is toch niet troostvol. Daar kun je toch geen bemoediging uit putten. Ja, en misschien dat u vanmiddag ook zegt van het boek Openbaring als troost bedoeld, maar ja, wat lees je allemaal niet aan waarschuwingen in het boek Openbaring? Hè? Dat begint al in het begin, als de Heere Jezus die 7 gemeentes toe spreekt in die brieven. Dan komen er heel wat knelpunten, laat ik die zomaar noemen, knelpunten naar voren. En verderop in het boek Openbaring krijg je ook heel wat waarschuwingen. Als je nou bijvoorbeeld eens naar het voorgaande hoofdstuk kijkt, hoofdstuk 16. Ja, dan wordt eigenlijk gewaarschuwd van: er komt straks de dag waarop het lam, dat is de Heere Jezus, zal toornen. Niet dat hij dus zal verlossen, maar dat hij zal toornen. En straks, de dag van het eindoordeel, zal het lam zijn toorn uitgieten over al degenen die hem niet hebben gediend. Nou, dat is toch een waarschuwing. En kun je dat dan als een troost beleven? En daarom, het is misschien wel mooi gezegd, hè, van Openbaring, het is het troostboek voor de Nieuwtestamentische kerk. Maar je zou geneigd zijn om daar een paar vraagtekens achter te zetten. En toch, gemeente, weet u, als je nou vanmiddag hoofdstuk 7 leest, dan kun je heel duidelijk zeggen: ja, en toch is dit een troostboek en is dit gedeelte ook vooral bemoedigend. En ik zal proberen om daar vanmiddag ook wat meer duidelijkheid in te geven. Wat is hier nou eigenlijk aan de hand in dit gedeelte? Hier staat dat de Heere zijn kerk in zijn handen heeft. En dat de Heere zijn kerk ook in zijn handen houdt. En dat er niemand, maar er werkelijk niemand, die werkelijk de Heere mag kennen in zijn of haar leven, dat hij uit de handen van de Heere zal gaan vallen. Ze zijn verzegeld. Ieder die de Heere kent, ze zijn verzegeld tot de dag van de verlossing, tot die grote dag die straks komen gaat. Ze zijn verzegeld. Dat, ja, hoe zou je dat met een beeld duidelijk kunnen maken? Nou, het is misschien wat een apart beeld, maar Ze zitten allemaal in een bepaalde ruimte. En die ruimte die is afgesloten. En die ruimte is verzegeld. Dat betekent niemand kan daar meer in. Niemand kan daar meer bij. En dan vooral de duivel en alle kwade machten kunnen er niet meer bij. Gods kinderen, Gods kerk zijn beveiligd tot die duistere nacht van het oordeel straks gaat komen. Het zal voor hen een dag van verlossing zijn, verzegeld tot de dag van de verlossing. Nou, daar gaat het vanmiddag over. Daar willen we met elkaar proberen wat helderheid over te krijgen. En het thema is dus verzegeld tot de dag van de verlossing. Verzegeld. En dan proberen we helder te krijgen wat dat precies inhoudt. En hoe of je verzegeld bent en meer van dat soort vragen. Hierna, zegt Johannes, zag ik vier engelen staan. En ze stonden op de vier hoeken van de aarde. En die vier engelen die hielden de vier winden van de aarde tegen. Hij ziet de aarde als een heel groot vlak vierkant. En op iedere hoek van dat grote vierkant staan engelen. En die engelen die houden de winden tegen. De een houdt de noordenwind tegen en de ander de zuidenwind en de ander de westenwind. En de ander ook de oostenwind. Al die vier winden worden tegengehouden, vastgehouden. Zo blijft het stil op de aarde. Wij moeten dit visioen natuurlijk niet letterlijk nemen. Het is niet zo dat je op grond van dit vers kunt zeggen dat de Bijbel leert dat de aarde plat is. Er zijn wel eens mensen die dat dan zo zeggen, maar dat is natuurlijk niet waar. Ook kun je niet met dit visioen in de hand zeggen van, nou ja, dus de wind wordt beheerst door engelen. Nee, dat is in dit geval. Het gaat hier om een visioen. Het gaat hier om iets waar onderwijs in ligt. Hè? En nou is dat niet altijd even makkelijk om te ontdekken wat dat onderwijs dan is. Maar goed, daar mogen we ons voor inspannen. Dus ja, laten we vanmiddag eens kijken naar die engelen die die winden vasthouden over het hele aardoppervlak. Ze kunnen niet waaien als ze niet losgelaten worden. Die winden, die stormen, die orkaan. Winden of orkanen. Ja, wat zijn dat eigenlijk voor symbolen? Nou, als je nou het geheel van de Bijbel daar eens naast legt, en dat moet je altijd doen bij het boek Openbaring, dan zul je ontdekken dat winden en orkanen symbolen zijn van verwoesting, van oordeel, van afbraak. Nou, en eigenlijk kun je dat ook heel goed begrijpen, want ja, er moet maar eens een orkaan waaien. Hè? Wat gebeurt er dan? Hè? Huizen, ze vallen helemaal in elkaar. Hè? Heb je wel eens een huis gezien dat getroffen is door een orkaan? Orkanen die vooral in Amerika ook dikwijls voorkomen. Wat een verwoesting. Hè? En orkanen, ja, ze kunnen om zo te zeggen schepen naar de ondergang helpen. En orkanen, die kunnen bomen die jarenlang vaststonden als lucifer houtjes doen afknappen. Onlangs was dat daar bij Breukelen het geval. Een valwind en nou ja, hele stevige bomen. Ik weet niet of je er een plaatje van in de krant gezien hebt, maar hele stevige bomen. Ze waren echt volkomen afgeknapt in het midden. Hoe is het mogelijk, zeg je dan bij jezelf, zo sterk zijn de krachten van de wind. Het is dus niet vreemd dat je in de Bijbel leest dat wind of storm of orkaan een beeld is van oordeel, van verwoesting. En ik zal een paar gedeeltes uit de Bijbel noemen waaruit het heel duidelijk blijkt. Ik denk aan het eerste hoofdstuk van het boek Job. Wat lees je in Job 1? In Job 1 lees je dat er op een gegeven moment een enorme stormwind vanuit de woestijn het huis van Job ging treffen. En het raakte de vier hoeken, het greep de vier hoeken van het huis aan, staat er. En wat gebeurde er? Nou ja, we weten de geschiedenis. Dat huis dat viel in elkaar en met geweldig aangrijpende gevolgen. Alle kinderen van Job kwamen erbij om het leven. Vreselijk, hè? Ik denk vanmiddag ook aan een andere tekst, aan Jesaja 41, vers 16. En daar lees je dat de wind, dat de storm, dat God die zal laten komen en dat alle afvalligen van Jeruzalem daardoor zullen omkomen. Nou, dan is dat beeld ook wel duidelijk, hè? Wind, oordeel, God zal daarmee de afvalligen, degenen die hem niet vrezen, doen omkomen. Hè? En ja, zo zijn er nog wel meer teksten te noemen waaruit blijkt, hè, dat oordeel en wind, orkaan en verwoesting, alles met elkaar te maken hebben in de Bijbel. En dat moet je nou vanmiddag, als je Openbaring 7 leest en met mij overdenkt, dat moet je dan ook voor ogen houden. De vier winden symboliseren de rampen, de oordelen die God over deze wereld zal laten komen. Tijdens de hele wereldgeschiedenis, vanaf het moment dat Jezus naar de hemel gevaren is tot het moment waarop hij terugkomt. De hele wereldgeschiedenis lang zullen er winden, oordelen over de aarde gaan komen. En welke oordelen? Als je het voorgaande hoofdstuk, Openbaring 6, erbij zou betrekken, dan zou je er iets van op het spoor komen. Oorlogen zullen er op de aarde zijn. Massaslachtingen zullen voorkomen. Onrecht zal gepleegd worden. Honger zal gevonden worden. En vreselijke ziekten zullen enorme aantallen slachtoffers gaan eisen. Dat is, om zo te zeggen, de concrete invulling van alle oordelen die tussen de hemelvaart en de wederkomst over de aarde zullen komen. En er staat hier dat die winden overal vandaan komen, van alle hoeken. Dat betekent overal op deze wereld zullen die oordelen komen. Je kunt niet zeggen, nou, als het dan in het noorden allemaal zo erg wordt, dan ga ik maar in het zuiden wonen. Of als het in het westen zo erg wordt, dan ga ik maar in het oosten wonen. Nee, van alle hoeken komen die winden over de aarde. De hele aarde wordt, om zo te zeggen, een onderdeel van het oordelend handelen van de levende God. En dat is aangrijpend, hè? En als je nou je om je heen kijkt, dan zeg je, ja, het klopt ook. Hè? Want hoe lang is het al niet dat je zegt dat er oorlogen op deze wereld zijn? We raken er eigenlijk wel een beetje aan gewend ook, hè? Maar vandaag de dag, wat is er vandaag de dag aan oorlogen? Nou, je denkt natuurlijk aan die situatie in het Midden-Oosten. Vreselijk, wat gebeurt er allemaal in Syrië? Wat haalt IS allemaal niet uit? Wat gebeurt er daar in de Centraal-Afrikaanse Republiek? Verschrikkelijke dingen. Onrecht, wat is er een onrecht op de wereld? In het klein en in het groot. En honger en ernstige ziektes. Ach, ze zijn echt niet uitgebannen, hè, ondanks alle medische wetenschap en ondanks alle technische kennis. Hè. Heel opmerkelijk dat Johannes ziet dat die vier engelen die op die vier hoeken van de aarde staan, de winden tegenhouden, vasthouden. En blijkbaar hebben die engelen de opdracht gekregen om die winden nog even vast te houden. Want engelen doen niets uit zichzelf. Engelen zijn gedienstige geesten die uitvoeren wat God hen heeft opgedragen. God wil dat ze nog even die oordelen inhouden. En als je dat zo leest, he, dan mag je ook vanmiddag meteen al zeggen, daar ligt een stuk troost in. He, dat die engelen het bevel krijgen van God, dat ze hun oordelen nog niet moeten laten gaan. God staat erboven. En dat is iets wat we ook altijd weer opnieuw moeten zeggen tegen elkaar. De Heere staat overal boven. Hij bestuurt de aarde. Hij bestuurt alles wat in de wereld bestaat. En dat betekent niet dat we alles begrijpen. Betekent ook niet dat we kunnen zeggen dat alles uit Gods hand voortkomt. De duivel is er immers ook nog. Maar ook wanneer de duivel aan het woeden is, hè, dan staat God daar nou boven. Hij bepaalt. Hij is God. Hij is koning. Hij regeert. En weet je, als je zegt, en waar blijkt dat nou heel duidelijk in de Bijbel, dan zeg ik had het net over Job. Hè. Als de duivel Job wil beproeven, wat moet hij dan eerst doen? Dan moet hij eerst naar de Heere. En dan moet hij aan God vragen of God hem de toestemming geeft om Job te beproeven. Nou, zo zie je dus heel duidelijk. Hè? God is degene die over alles staat en gaat. De koning van alle koningen. De Heere die alles gebiedt. Nogmaals, ik begrijp zijn wegen niet altijd, maar ik mag het geloven, ik mag erop vertrouwen dat alles in zijn handen ligt. En alles in zijn handen blijft tot het moment van de volkomen voleinding. Opeens ziet Johannes een andere engel. En die andere engel die komt van de opgang van de zon. Waar komt de zon op? In het oosten. Klopt. En wat is eigenlijk de opgang van de zon? Dat is de richting van het licht, hè? Waar het licht vandaan komt. Dus deze engel die komt toch met een hele goede boodschap. Hij komt met een boodschap van het licht. En wat voor boodschap heeft deze engel dan? Nou, hij roept die vier engelen die op die hoeken van de aarde staan met die winden. Hij roept hen toe, breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en ook niet aan de bomen. Houd die winden nog een poosje vast. En waarom moet hij ze vasthouden? Waarom moeten zij ze vasthouden? Nou, dat heeft alles te maken met één bepaald gegeven. En dat lees je in het tweede vers. Weet je waar het allemaal om draait? Het draait allemaal om het zegel van de levende God. Zie je dat in het tweede vers staan? Hè? Het zegel van de levende God. Die andere engel die uit het oosten komt, die heeft bij zich het zegel van de levende God. Wat is nou een zegel? Een zegel is iets wat je ergens opdrukt. Vroeger had een koning of een hooggeplaatste een zegel. En als er een stuk papier, een belangrijk papier, de deur uitging, dan kwam daar dat zegel van die koning of hooggeplaatste onder. Een zegel. En nu is het zegel van de levende God. God heeft een zegel, heeft hij gegeven aan die engel. En die engel die zegt, jullie moeten nog even al die oordelen niet over de aarde laten gaan. Want ik moet eerst met dat zegel alle dienaren van de levende God moet ik gaan verzegelen. Nog even wachten. Want als je nu al die oordelen laat gaan, dan zal iedereen erdoor getroffen worden. En dan zullen ze allemaal ten onder gaan. Jullie moeten toch even wachten. Ik moet eerst met het zegel van God al de dienaren verzegelen. Dan pas kunnen jullie de winden loslaten en de oordelen doen komen. Ja, als je dat zo leest, gemeente, dan komen natuurlijk vooral de vragen naar voren als deze. Wat is dat nou precies, hè? Die verzegeling? Hè? En waarom is dat nou nodig, hè? Dat de dienaren van de Heere verzegeld worden? Nou, laten we eerst ons buigen over die vraag. Wat is dat nou eigenlijk, hè? verzegeld worden. Nou, dat betekent dat je vastgemaakt wordt. Dat betekent dat je tot eigendom gemaakt wordt. Vroeger was het zo dat mensen ook wel een bepaald zegel kregen van een hoge plaats. Dat wil zeggen, je hoort bij mij, slaven werden verzegeld, die kregen een brandmerk. En nou, eigenlijk is dit in dit gedeelte precies hetzelfde. Het zegel van de levende God, dat is het eigendomsmerk. De Heere laat weten, ze horen bij mij. Ze horen bij mij. En ze horen niet meer bij de wereld. Ze horen niet bij de duivel, maar ze horen bij mij. Het zijn mijn kinderen. Ik ben de eigenaar van deze mensen. Het zegel bevestigt het eigendomsgegeven van de dienaren van God. Wie zijn dat, de dienaren van God? Nou, in hoofdstuk 14 wordt daar het volgende van gezegd. Dat zijn de mensen die gekocht zijn. Het zijn de mensen die eerstelingen geworden zijn voor God en voor het Lam. En wat betekent dat? Nou, laat ik dat maar in hele gewone woorden zeggen. Dat betekent mensen die mogen delen in het bloed van de Heer Jezus Christus. Het zijn mensen die Hem hebben leren kennen als hun zaligmaker en koning. En deze mensen, die worden verzegeld, die worden, om zo te zeggen, bevestigd dat ze het eigendom zijn van de Heer. Johannes ziet dat die engel rondgaat over de aarde en het zegel van God op heel veel mensen drukt. Hij ziet niet precies op wie hij dat doet. Hij kan niet zeggen, nou die wel en die niet. Maar hij kan wel zeggen hoeveel mensen het zijn die verzegeld worden door God. Het zijn 144.000 mensen. En waarom nou 144.000? Nou, dat is natuurlijk ook weer een symbolisch getal. 144 is 12 keer 12. 144.000 is 12 keer 12.000. En je leest het hier ook, hè, dat er 12 keer ook 12.000 genoemd wordt. Hè. En wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Dat wil zeggen, het volk van de Heere bestaat uit de volheid van de 12 stammen. Het volk van de Heere bestaat uit de volheid van de mensen die door God uitgekozen zijn, uitverkoren zijn. En God heeft ze in de tijd gekocht door het werk van Christus. En heeft ze uiteindelijk door de werking van de Heilige Geest tot geloof gebracht in Hem. Zij zijn die 144.000. Dat is een verzameling van gelovige mensen. Al de eeuwen door. En eerst waren het de gelovige mensen uit de 12 stammen. En toen waren het de eerste christenen uit de Joden. En uiteindelijk werden het de christenen uit de heidenvolken. En zij zijn samen nu het nieuwe volk van God. En het is een enorme gemeenschap. En even verderop in Openbaring 7 zie je er iets meer van. Dan staan ze daar en dan zijn het mensen uit alle geslachten, volken, talen en natieën. Hè? Enorm groot volk van God. 144.000. Dat is niet een letterlijk getal, hè? Maar dat is meer een aanduiding, hè, van de enorme aantallen mensen die door God vanwege Christus zijn gekocht. En zijn verzegeld. 144.000. Nou ja, u begrijpt wel, gemeente, er is over die 144.000 ook nog wel het een en ander te doen geweest. En nog steeds eigenlijk wel. Als je nou die hooggetuigen aan de deur krijgt, die zeggen 144.000, dat zijn dan de mensen die hooggetuigen zijn geworden en dan de bovenste klasse van de Jehovah getuigen vormen. Maar als je dat dan allemaal in dit kader zo leest, dan zeg je, dan wordt al duidelijk dat dat natuurlijk niet klopt. Hè? Het zijn, en zo denk ik dat we dat zo mogen zeggen tegen elkaar, het zijn alle mensen uit alle tijden, uit alle plaatsen, die werkelijk waar de Heer Jezus Christus als hun zaligmaker en als hun koning hebben leren kennen. En het zijn mensen ook, en dat wordt in die 144.000 en die 12 stammen ook duidelijk, het zijn mensen die allemaal als zondaren zijn verkozen. Want als je die 12 stammen nou eens een keer bekijkt, en vanmorgen hebben we het over Jozef gehad en die broers van Jozef, zijn dat nou beste mensen? Nou, verre van. En toch heeft de Heere God uit die stammen mensen verkoren die tot geloof gekomen zijn, die hem hebben gekend en hem hebben gediend. En zo is het eigenlijk met het volk uit de heidenen net zo. Het zijn allemaal zondige mensen. Het volk van de Heere, het is een volk dat in zichzelf schuldig en zondig is, maar dat de zaligheid heeft mogen zoeken en vinden in die dierbare borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Verzegeld. Ja, zegt er vanmiddag iemand, en wat moet ik daar nou precies onder verstaan? Hè? Hoe ben je nou verzegeld als gelovig? Nou, naar mijn vaste overtuiging heeft dat te maken met de Heilige Geest. En als u zegt, hoe kom je daar nou bij? Nou, dat is zoals je dat ook bij Paulus leest in Efeze 4. Er staat in Efeze 4 vers 30, u moet de Heilige Geest niet bedroeven, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Dus de Heere heeft zijn Heilige Geest gegeven in de harten van ieder die de Heere Jezus mag kennen. En de Heilige Geest is het zegel. En door de Heilige Geest word je het eigendom, en daar ook bewust van het eigendom van de Heere. En verzegeling is ook nog iets anders. Verzegeling is ook, ik word beschermd en ik word bewaard. Als de Heilige Geest in mijn hart is gaan wonen, en dat is voor ieder gelovige de werkelijkheid, dan zal ik de eindoverwinning straks mogen behalen. Er komt heel wat op de kerk van de Heere af. Er komt heel wat op een kind van God af. Machten en krachten, ach, ze bestrijden je. En ook van binnenuit heb je nog zoveel waarvan je zegt, ach, wat is er veel onder de maat. Maar dan mag je weten, God zal mij behoeden en bewaren en beveiligen tot in alle eeuwigheid. Daar heeft de Heere zelf al op gewezen. De Heer Jezus heeft gezegd, er is niemand die mijn schapen uit mijn hand kan rukken. En dan zie je hier in Openbaring 7, voordat dan de oordelen losbarsten, worden de gelovigen allemaal verzegeld. Ieder wordt verzegeld, waar en wanneer hij of zij op aarde ook leeft, wordt verzegeld. En zo zorgt God nou voor zijn kerk. Zo houdt hij zijn kerk nou staande. En zo leidt hij het levensschip van ieder van zijn kinderen toch uiteindelijk naar de veilige haven die boven is. En dan zou ik vanmiddag willen zeggen, laat er dan maar veel zijn wat beangstigt en wat verschrikt en waarvan we zeggen, hoe moet dat nou allemaal? Maar als je dat nou mag weten, verzegeld te zijn tot die dag van de verlossing. Kijk, dan mag je toch troost, bemoediging en verwachting koesteren. Wie de Heere mag vrezen, mag die troost in zijn of haar leven ook werkelijk beleven. Wee de mens die voor eigen rekening leeft, die niet God dient, maar die de wereld dient. Die mens die heeft geen toekomst. Dat is ook uit het boek Openbaring overduidelijk. Maar als je de Heere mag kennen, vrezen en dienen, dan mag je het weten. Hij staat ervoor in. Hij is degene die mij beveiligt. Hij is degene die mij verzegeld heeft. En daarom, maar ook alleen maar daarom, zal ik straks toch in de overwinning gaan delen. O Heere, wonder van uw genade. Genade alleen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Vanmiddag hebben we samen dat eerste gedeelte van Openbaring 7 overdacht. En dat gedeelte dat ging over verzegeling. Er was een engel die een zegel in zijn handen had, van u gekregen. En hij ging over de aarde. En ze werden allemaal verzegeld. Die genoemd worden dienaren van u. Allen die de Heere Jezus Christus mogen kennen, volgen en liefhebben. Ze werden verzegeld. Ze werden eigendom van u. En daar ligt toch ook zo'n geweldige bemoediging en vertroosting opgesloten. Want daarmee worden ze ook beschermd en daarmee worden ze nou ook bewaard. Tot die dag van de verlossing, die voleinding. Er zijn heel wat machten en krachten, heren, die het op uw kerk voorzien hebben en op de gelovigen als persoon ook voorzien hebben. Er zijn zoveel gelovigen die vervolgd en verdrukt worden, die verschrikkelijke dingen ondergaan, omdat de machten uit de hel het tegen op hen voorzien hebben. Maar ieder gelovige zal het ervaren. Zoveel wat er tegen ingaat. Zoveel strijd en zoveel moeite dikwijls. Maar er mag toch tegen alles in die bemoediging en die troost er zijn verzegeld door uw geest. En daarom verzegeld tot de dag van de verlossing. U staat ervoor in. Niemand zal uw schapen uit uw hand gaan rukken. Ze zullen er allemaal bij zijn als straks de voleinding aanbreekt. Heren, in midden van alles wat ons beroert en beangstigt, geef dat we die troost mogen beleven. Dat het houvast biedt. Dat het uitzicht geeft en rust schenkt. We danken u dat we vanmiddag ook weer dat woord van u mochten opendoen. Dat woord van u, dat is voor ons altijd een lamp en als een licht. We bidden van u of u ons in de komende week nabij wilt zijn, bij alles wat weer op ons afkomt. Als we geroepen worden om ons werk te doen, wilt u ons de krachten voor geven. Wilt u zijn met jonge mensen die vakantie hebben, een goede tijd mogen hebben? Wilt u zijn met een ieder van ons die misschien in de komende week op vakantie zal gaan? Wil behoeden, bewaren, rust geven? Wilt u met ons zijn, heren, als zoveel moeite en zorgen er in ons leven zijn, dat we het misschien amper kunnen overzien, dat we mogen weten, heren, dat we bij u terecht kunnen. Dat u voor ons zorgt en dat bij u te vinden is wat we nodig hebben. Aanvaard onze ootmoedige dank en schenk ons uw onmisbare blijvende zegen, ook in de komende week in alle opzichten. Gedenk ons naar de verdiensten van de Heere Jezus Christus en niet op grond van iets dat in ons zou zijn. Zie ons aan in zijn genade. Amen. Psalm 138, het vierde vers, de slotzang. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. De Heere staat ervoor in. En we mogen vooraf onze gaven geven voor de Heer en zijn dienst. De kerk en het evangelisatiewerk, daar worden onze gaven voor gevraagd. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.